Dit is Leaders in Life Sciences. Een podcast waarin we op zoek gaan naar het verhaal achter de mens. We praten met leiders van nu en later. Over wat hun drijft, hun carrière en hun privéleven. Want door naar elkaar te luisteren, komen we als individu en als sector verder. We willen onze partners hartelijk bedanken voor hun steun. Dat zijn Pivot Park, Johnson & Johnson Innovative Medicine en Pedersen & Partners Executive Search. De gast in deze aflevering is Nico Stam. Host is Henk-Jan Oud.
Ja, welkom allemaal. Vandaag is onze gast Nico Stam. Nico is onlangs met pensioen gegaan nadat hij ruim 30 jaar in diverse rollen in de farmaceutische industrie werkzaam was. Meest recentelijk was hij CEO bij Acerta, hier op het Pivot Park in Os. Een bedrijf dat voor heel veel geld door AstraZeneca werd overgenomen en daarmee een prachtige showcase werd voor wat er allemaal kan als start-up. We zullen daar later nog verder op terugkomen. Zijn carrière omvatte onderzoek als basale wetenschapper bij Organon hier in Os, maar ook in Schotland. Hij was actief in business development, portfolio management, strategie, alliance management. Hij was betrokken bij de voorbereidingen van de beursgang van Organon, die er overigens nooit gekomen is, maar dat had niks met Nico te maken trouwens. En het opzetten van het Pivot Park hier. Hij maakte een uitstapje naar Maastricht en werkte bij diverse start-ups en kwam toen terug naar Os bij Acerta, waar hij nu dus onlangs afscheid van heeft genomen. Ja, dat is welkom allereerst, Nico. Het is een prachtige carrière, heel divers. Hoe kijk je zelf hierop terug? Nu als pensionado heb je tijd om dat soort reflecties te kunnen maken. Hoe kijk je terug op je carrière?
Ja, dankjewel, Henk-Jan. Eigenlijk denk ik heel positief. Ik denk dat ik erg geboft heb. Ook met alle verschillende banen en alle verschillende de functies die ik gehad heb en leidinggevende. Heel veel diversiteit. Dat is ook hetgene wat mij eigenlijk wel het meest nauw aan het hart ligt. Het bouwen van dingen, het opzetten van nieuwe dingen, het leren van nieuwe dingen. En meer dan de hardcore scientist, waar ik aanvankelijk mee begonnen was. Het is ook een heel leuk... leuke opbouw eigenlijk naar het huidige moment. Waar we dus eigenlijk met op het moment dat eigenlijk MSD, eigenlijk de R&D stopte in Os. Op dat moment heb ik ook kunnen helpen vanuit MSD, nog als MSD-medewerker aan het opzetten van het Pivot Park. Met het uitlicenseren van heel veel verschillende patentportfolio's, compound libraries. Aan Big Pharma, aan oud-collega's, aan investeerders, waaronder de oprichters van Acerta, waar ik dus op dat moment betrokken bij was, maar vanuit de MSD-kant. En het is natuurlijk heel leuk om dan een aantal jaren later eigenlijk weer terug te komen bij dat bedrijf.
Ja. Maar goed, je hebt een lange carrière. Ik kijk er met veel plezier op terug. Ja. Is er nog iets wat je eigenlijk had willen bereiken, maar niet gelukt is?
Nee, dat gevoel heb ik eigenlijk niet. Ik denk dat het opzetten, het groeien van Acerta en het houden van het bedrijf binnen Nederland. En dan moet je wel even rekenen dat we op het moment dat ik bij het bedrijf kwam, dat we 4 vestigingen in Amerika waren. 4 verschillende vestigingen, 200 medewerkers. Minder dan 20 medewerkers in Os. We hadden een afdeling in het World Trade Center. Dat het allemaal vertrokken is en dat alles zich geconcentreerd heeft. En dat we nu, denk ik, een sustainable plek hebben binnen het AstraZeneca.
Maar goed, dus die rol binnen Acerta, dat was helemaal datgene wat je veel bevrediging gaf. En het is niet zo dat je zegt, ik had eigenlijk dit nog wel willen doen in mijn carrière.
Nou, ik had het nog wel verder willen brengen, denk ik.
Ja, zo meteen al even op Acerta precies terug. Maar in het algemeen, wat zou die ambitie geweest zijn die nou niet helemaal tot uiting gekomen is dan?
Nog groter maken. We hebben natuurlijk ook vrij recent hebben we een Acerta heeft een, of de AstraZeneca heeft dat gedaan. Die heeft een andere start-up in Amsterdam overgenomen. Die twee gaan steeds nauwer samenwerken. We hebben eigenlijk met het inkomen van Acerta ook een aantal van dat soort overnames kunnen financieren voor AstraZeneca.
En daar had je graag meer betrokken bij willen worden.
Was heel leuk om verder bij betrokken te blijven. Ja. En ook wat we hebben. Afgelopen jaar hebben we een nieuwe klinische kandidaat afgeleverd naar AstraZeneca.
Klinische kandidaat is een molecuul die voor het eerst bij mensen kan worden gebruikt.
Ja, dus die gaat dit jaar wordt die getest op patiënten. En dat zijn altijd zaken dat je weet zelf hoe ingewikkeld het is en hoe moeilijk. En ook hoeveel van de drugs die we ontwikkelen, waar we heel hoopvol over zijn, dat die sneuvelen ergens langs de weg. Ja. En dat was natuurlijk heel erg leuk geweest om dat nog om daar de resultaten van te zien.
Maar goed, de pensioengerechtigde leeftijd was onvermijdelijk.
Die is duidelijk. Kijk, is ook een beslissing van mij geweest. Want ik had kunnen blijven, dat is me ook aangeboden, om eigenlijk de CEO te blijven van Acerta. En in Amerika speelt het pensioengaan wat minder dan in Nederland. Ik weet ook dat het me heel veel tijd kost. Veel reistijd. Erg druk. En voor mij is nu het meest belangrijk eigenlijk even een hele lege agenda krijgen. En daarna kijken wat ik weer wil doen. Maar ook de job is klaar, denk ik, van het Acerta-stukje.
Ja, dus een mooi moment om afscheid te nemen en wezen.
Ja.
Je noemt het eigenlijk al een beetje. Wat was het leukste in die, 30, 35 jaar dat je in pharma gezeten? Wat was het leukste wat je gedaan hebt?
Wat ik heel erg leuk vond was de rol van Alliance Manager.
Leg even uit wat een Alliance Manager
is eigenlijk. Je ziet dat farmaceutische bedrijven heel vaak ook om risico en kosten te spreiden, strategische alliances in een bepaald therapeutisch gebied met een andere big pharma starten. In dit geval was het Organon met Sanofi Syntelabo, waarbij de bedrijven elk 50% van de research en development deden, de productie, de commercialisatie, financieel, communicatie, al dat soort zaken. Dus echt alsof het één bedrijf is. En beide bedrijven hebben daar één alliance manager die dan ook aan de CEO van beide bedrijven rapporteert. En die eigenlijk een soort assistenten van de CEO zijn die dat gehele project coördineren.
En wat is daar zo leuk aan? Want dat lijkt mij juist heel ingewikkeld. Want je hebt met twee bedrijven te maken die misschien niet altijd dezelfde waardes of dezelfde procedures hebben. Dat wordt ingewikkeld werken, lijkt het me.
Ja, dat was ook in dat opzicht was het heel stressvol. En gaf
andere culturen, Franse cultuur, Nederlandse cultuur.
Ja. Gaf ook de nodige irritatie. Maar ik vond het wel, het is wel de baan, denk ik, waar ik het meest geleerd heb. Waar je dus precies wat je zegt, de verschillende manieren ziet waarop mensen werken, waar bedrijven ernaar kijken. Bedrijven zijn niet gelijk. Het ene bedrijf gaat financieel beter dan het andere bedrijf. Ook proberen intern het management, dat waren dan de boardleden, om die aligned te krijgen. Soms heb je niet alle informatie.
En wat heb je daar met name dan geleerd? De soft skills? Of de?
Ik denk soft skills. Het onderhandelen nog meer met de twee bedrijven. Tussen beide bedrijven waren er, denk ik, ik denk meer dan 100 verschillende contracten op allerlei verschillende niveaus. En waar je ook ziet dat Nederlanders blijven onderhandelen. Fransen zijn veel grootsdenkers. Die gaan om de grote lijnen. En Nederland, je kan een deal hebben. En op het moment dat de deal er is, beginnen ze weer nitty-gritty het te heronderhandelen. En daar een weg vinden. En ik heb het daar, moet ik zeggen, ook al hele tijden heel moeilijk mee gehad. Met mijn counterpart in het andere bedrijf. Maar het had ook een ontzettende dynamiek. En wat ik leuk vond, was dat je te maken had ineens met zaken als transfer pricing, strategie, commercialisatie, een salesorganisatie, de kostprijs van de medicijn en de verkoopprijs. En waar winst komt in welk land. En dat zijn zaken waar ik eigenlijk nooit mee te maken had.
Maar dat als researcher, je bent begonnen als scientist hier in Os en in Schotland. Ja, dan ben je bezig met totaal andere dingen. Ik denk nog steeds dat een hoop researchers geen idee hebben van wat er allemaal gebeurt, mocht hun molecuul het ooit redden op de markt. Dat is toch wel een totaal andere wereld, hè?
Ja, dat is het ook. Dus in het begin was ook, moet ik zeggen, ik kreeg de baan eigenlijk nadat ik een tijdje een strategie gehad had en net terug was uit de UK, waar ik afdelingshoofd was van een target discovery afdeling. Schotland. Ja. Dat was echt research. En hier had je met een heleboel politiek te maken. Maar ik moet zeggen, dat lag mij wel. En het was ook heel leuk om al die verschillende afdelingen, om ook bijvoorbeeld een hoofd van de R&D mee te krijgen binnen het eigen bedrijf. Niet iedereen accepteert automatisch die alliance manager rol. Maar ik heb er veel geleerd. Ik vond het leuk, dynamisch. Was ook blij toen het afgelopen was. Ben ook betrokken geweest op het moment dat Organon besloot, of de CEO toen besloot eigenlijk om de hele Organon-deel te verkopen aan Sanofi. Ja. Omdat het gewoon te duur werd. En de sales waren niet zoals het bedrijf. Want er zat een product op dat op de markt was. Maar er zat een hele R&D-portefeuille met fase 3, fase 2, fase 1 producten in. En het werd gewoon te duur voor een bedrijf zoals Organon. En dat was strategisch relevanter voor Sanofi. En dat was voor mij het begin ook van het businessstukje. Het onderhandelen over contracten, het verkopen.
Hoe het alliance management vond je een van de leukste dingen? Wat vond je het minst leuke? Niet van dat alliance management is algemeen het afval in je carrière?
Wat ik het minst leuke vond, maar dat is aan het eind, is eigenlijk het stukje met start-ups vanuit een academische setting. Waar je heel veel te maken had met ideeën die opkwamen vanuit de academia. En waar dan een bedrijfje opgezet moest worden, wat ik vaak deed. En dan deed ik de business development en vaak was ik de interim CEO. Maar dat was om de hele universiteit mee te krijgen. Dat was vaak de intellectual property was van de universiteit.
Het patent.
Patent. Ja. En universiteiten willen start-ups, maar hun core business is anders. En het is vrij moeilijk om daar...
Maar wat was daar dan niet leuk aan? Ik bedoel, is dat lastig om met zo'n universiteit samen te werken?
Wat je vaak zag was dat mensen twee petten op hadden. Bijvoorbeeld was een hoogleraar dan en die had hele een goed innovatief idee. Er werd een patent gefiled of er was geen patent. En die wilde een start-up, want mensen vinden start-ups leuk. Maar het was niet een bedrijf waar ik in zat. Ik zat erin vanuit de Health Campus. En om dat dan op te zetten... Je staat een beetje aan de zijlijn. En dat is anders dan zoals in Acerta, waar je in het bedrijf zit en met de business bezig bent. Dat andere, je bent eigenlijk iets aan het opzetten voor iemand anders.
Ja. En ging die samenwerking met de universiteiten wel goed? Ik bedoel, daar wordt ook veel over geklaagd in Nederland. Hè? Dat het hele idee van valoriseren, zoals dat dan heet, van de universiteiten die interessante dingen wellicht in een start-up kunnen stoppen, dat allemaal heel moeizaam verloopt. Was dat ook jouw ervaring?
Ja, absoluut.
En wat was het grootste probleem daarbij?
Dat vaak de universiteit er voor een te groot deel in bleef zitten. Trage besluitvorming en invloed wilde hebben op het bedrijf. En ik ben ervan overtuigd dat je op een gegeven moment... Het gaat om dat je een verre verdeling van de toekomstige, hoopvolle revenues gaat krijgen tussen beide partijen. Maar daarna is een bedrijf alleen succesvol als er echt een team op gaat, waarbij je de academische functie scheidt van de businessfunctie. En academici kunnen betrokken blijven in een board of als CSO. Maar daarna gaat het om de... Je kan moeilijk een bedrijf opzetten wat mensen vaak willen binnen de universiteit, in het oude laboratorium waar het vandaan komt.
Dus de universiteit had er moeite mee om het los te laten, kan ik het zo zeggen?
Ja. Of wilden een te groot deel ervan houden?
Ja, ze denken ook dan meteen dat het zo briljant is dat het ook meteen enorm veel gaat opleveren. Terwijl in dat stadium meestal de kans dat het überhaupt iets gaat worden kleiner is dan 5%, als ik zelfs optimistisch ben.
Ja, dat is absoluut het geval. Hè. Maar mensen kijken naar de succesverhalen waar mensen wel heel succesvol zijn geweest. En die bestaan ook, hè? Maar...
Acerta, daar komen we zo meteen op. Dat is natuurlijk wel het droombeeld van een universiteit. Stel dat je prachtige moleculen of een innovatie bedenkt en zet er een start-up op en dan wordt het opeens voor veel geld gekocht door een big pharma bedrijf. Dat is de droom, denk ik, voor vele universiteiten en ook voor start-ups natuurlijk.
Maar in dat voorbeeld is eigenlijk alleen het patent is overgedreven, gedragen. En daarna is de andere partij er ook, die is er helemaal uitgestapt. Dus dan heb je weer eigen besluitvorming, eigen geld, eigen beslissingen. Als je kijkt naar academische tech transfer offices, waar dat wel goed werkt, dan was altijd België was een heel goed voorbeeld. Leuven en Diepeveen. Maar daar werd het ook veel beter professioneler gescheiden. En ging er ook gewoon gezegd van, hierbij hebben jullie de patenten, succes. En als de academicus van de universiteit betrokken bleef, kreeg hij ook een behoorlijk deel van de toekomstige revenues. Dus er is een incentive voor mensen om bedrijven op te zetten, maar ook een hele groot incentive om in het geval het succesvol is. Het interessante was
er zijn te weinig incentives, zeg je dat ook, voor Nederlandse academici om dat te doen? Omdat ze de eventuele revenues meteen terugvloeien naar de universiteit. Is dat...
Daar zijn de universiteiten ook heel, heel moeilijk in.
Ja. En in andere landen is dat minder problematisch?
België is dat bijvoorbeeld beter.
Ja.
UK zou ik niet weten, maar volgens mij is het daar ook beter. In Amerika is het zeker beter.
Ja, opvallend. Goed, dus dat was het minst leuke. Waar heb je
het minst leuke heb ik niet zeggen. Ik heb een hoop geleerd, maar ik heb op een gegeven moment ook gedacht van, dit is klaar. Was leuk. Er was heel veel overleg ook met provincies, gemeenten. Heel veel business trips naar andere science parken. Maar op een gegeven moment gedacht, ik wil wel weer eigenlijk in een zaak staan. En bij toeval kwam ik eigenlijk de oprichters tegen. Tjeerd Baller en Allard Kapteijn, die Acerta hadden opgericht. Ja. Waar ik vroeger mee onderhandeld had.
Dus daar komen we inderdaad nu op het Acerta-verhaal. Vertel het verhaal kort als je wil. Wat is Acerta? Dus die noemde de twee wetenschappers al. Die hadden een molecuul van Organon gekregen.
Ja, eigenlijk, je kunt zeggen, het was aanvankelijk 2007, 2009 startte dat. Was er een overname van Organon door Schering-Plough, door MSD. En in 2011 besloot MSD alle research in Oss te stoppen. Ja. Hele grote publieke discussie van wat een verlies van kenniswerkers, hoogopgeleide mensen, zijn er mogelijk voor een science park. Nou, met input van een heleboel verschillende mensen is er uiteindelijk een science park gerealiseerd. En vanuit MSD heb ik toen denk ik met 80 bedrijfjes onderhandeld die hun oude project voort wilden zetten. Waaronder Tjeerd en Allard. En die hebben uiteindelijk een kinaseremmer in de preklinische fase, dus in de researchfase, ingelicenseerd. Daar hebben we een contract voor onderhandeld.
Met MSD?
Met MSD. Ik dus vanuit de MSD-kant met een aantal collega's. En daar lagen ook wel allerlei. Daar hebben ze ook wel mee geboft, denk ik. Er lagen voorraden van chemische compounds. Er was heel veel op plaats. Alleen het product lag op de plank bij MSD. MSD wilde het zelf niet ontwikkelen. Die had een soortgelijk molecuul waar ze meer in geloofden. En Tjeerd en Allard geloofden in dit molecuul. En toen heeft AstraZeneca 55% van het bedrijf overgenomen. Maar met een deal, met de mogelijkheid om het hele bedrijf over te nemen. Gekoppeld aan allerlei milestones. Hè. Milestones zijn bepaalde momenten die je bereikt. Bijvoorbeeld goedkeuring in Amerika, goedkeuring in Japan, goedkeuring in Europa. En dat is een fantastisch verhaal geworden.
Ja, want het ging om grote bedragen. Hè? Hoeveel geld ging het om?
Totaal, de hele deal was $7 miljard. Dus dat was de grootste biotech deal in heel Europa. Op dat moment voor een biotechbedrijf. En zo stond het ook in de financiële kranten van het grootste, het hoogste bedrag voor een bedrijf waar niemand van gehoord heeft, wat niemand kent. Dus dat was natuurlijk fantastisch. Ja.
En waarom was dat bedrag zo hoog?
Ja, het bedrag wat je voor zo'n business deal betaald heeft te maken met in hoeverre je gelooft in het medicijn en hoe groot een bedrijf denkt dat het aantal patiënten is in wereldwijd die hiermee behandeld zou kunnen worden. Hoeveel geld je nog zou in moeten investeren om het verder te ontwikkelen. Want het is natuurlijk een heel traject om het in Amerika echt goedgekeurd te krijgen. Het is nu in 84 landen op de wereld, op de markt. Dus dat is gigantisch. Hè? Wereldwijd is echt een succesverhaal geworden in die zin. Maar goed, dat is een risico. En er zijn ook heel veel van dat soort deals die uiteindelijk niet opleveren wat een grote farmaceut aanvankelijk verwacht.
Er zitten risico's aan verbonden. Daarom is het.
Het is risicovol. Je probeert het te onderkennen door milestones in te bouwen. Dat als je Europa of Amerika geen goedkeuring krijgt, dan wordt het een lager bedrag dan 7 miljard.
Maar goed, dat bedrag is natuurlijk ook zo hoog, omdat je anticipeert dat de payers, de landen, de verzekerden en uiteindelijk de mensen die ervoor moeten betalen, dat er ook wel voor over zouden hebben.
Ja, dat is ook een stuk risico natuurlijk. Ja. Van gaat dat wel lukken? Maar
daarmee creëer je, want dat zijn natuurlijk wel eens discussies die je leest, hè, creëer je daarmee niet automatisch dat die prijzen van die fantastische middelen eigenlijk veel te hoog zijn?
Nou, kijk de prijzen van de medicijnen zijn natuurlijk ook, die worden bepaald door hoeveel geld een farmabedrijf totaal in de ontwikkeling stopt. Totaal, hè? Niet alleen het ene product, maar alle producten. En dan moet je ook realiseren dat het grootste deel gewoon preklinisch sneuvelt, maar ook een heleboel. Ik heb ook aan projecten gewerkt, onder andere met Sanofi, die antitrombotica. Daar waren we van overtuigd dat het 4, 5 miljard zou halen wel per jaar. Het was een fantastisch medicijn. En uiteindelijk heb je gigantische voorraden voor gigantische bedragen, gigantische klinische programma's, die moet je betalen 30.000 patiënten behandelen voor cardiologie. En uiteindelijk is het product niet wat je verwacht. Dus dat is zo totaal. Kijk, een bedrijf als AstraZeneca, die investeert per jaar, ik geloof 13,6 miljard in science. Dat is belachelijk. Hè?
In hun eigen R&D.
In hun eigen R&D. Dat is een geweldige investering. En ik denk, de revenues zijn iets van 54 miljard. Dus het is nog steeds, het is rendabel. Maar het zijn hele hoge investeringen.
Ja. Goed, dus nou ja, dat is natuurlijk een fantastisch verhaal. Het is ook breed uitgemeten in de financiële pers en de andere pers in Nederland en internationaal. Dat Acerta verkocht werd aan AstraZeneca. Dus je zou zeggen van, nou ja, zoals we dat ook gezien hebben bij Organon en Schering-Plough en MSD. Ze hebben het ook al overgenomen. Dus dankjewel Acerta en dankjewel Os. We gaan het nu zelf overnemen en we gaan het zelf verder allemaal op de markt zetten en ontwikkelen. En bedankt voor die bewezen diensten. Hier heb je een zak met geld en we gaan weer door. Maar dat is niet gebeurd, hè?
Nee, godzijdank niet. Maar dat is wel een risico. En het hangt ook een beetje van het bedrijf af. Je hebt bedrijven. Grote farmabedrijven die inderdaad een overname doen. Dan de assets, de patenten eruit halen. Gelijk absorberen en het afschrijven het bedrijf. Je hebt ook bedrijven die wat meer, zoals AstraZeneca. En er zijn er nog wel één of twee die ook wat meer Europees georiënteerd zijn. AstraZeneca moet je wel realiseren, die heeft een hoofdkwartier in Gothenburg. Ook in Engeland en in Amerika. Dat is wat meer internationaal.
Maar is Brits in principe toch?
Van origine Brits. Brits en Scandinavische, Astra. Dan moet je ook kijken naar alles. En dat is dus ook het belangrijke om dan wel een business case te bouwen. En ook de grote aandeelhouder te overtuigen dat de toegevoegde waarde is. En daar heb je ook wat geluk bij nodig. We hebben bijvoorbeeld, denk ik, geprofiteerd dat Nederland wat meer in de picture kwam. EMA-kantoor kwam naar Nederland. Dat is interessant. Hey, Nederland ligt eigenlijk wel in Europa heel centraal. Als je een schil hebt van 500 kilometer... dat is het meest welvarende economische deel van heel Europa. Zo rond Nederland. Hè. We hebben heel veel subsidieregelingen. We hebben ook subsidievoordelen als je product op de markt bent. En we hebben het verkocht als een soort eigenlijk een locatie om talent op het Europese continent aan te trekken. Je ziet binnen die big pharma, als je bijvoorbeeld naar San Francisco kijkt, of Boston, er is ontzettend veel verloop van personeel. Personeel gaat van het ene bedrijf naar het andere. Salarissen zijn heel hoog. Ontzettend lange reistijden. Veel van die collega's die uren reizen, zelfs mensen die in New York werken, waar we ook een kantoor hebben, die van buiten moeten komen. Ze zijn 2 uur bezig en ze wonen in New York. We hebben de business cases gemaakt van, wat een deel van de chemie als Acerta uitbesteed in India. En geven we gezegd, nou, voor dat bedrag kunnen wij het in huis doen. Als we de subsidie
in
meerekenen.
In Nederland, gewoon in de faciliteiten van Acerta, ja, hier, ja, in Os.
En dat was kostenneutraal, met de subsidie erbij. Plus dat je infrastructuur opbouwt.
Dus je kwam met een hele reeks aan argumenten waarom het heel goed was om toch dit hier in Nederland te behouden.
Over tijd, stapsgewijs. En op een gegeven moment kreeg je nog een Brexit eroverheen, waarbij al die grote farmabedrijven zeiden van, we moeten toch wel de productie uit Engeland halen, vanuit de UK naar het continent brengen. We weten niet wat er gebeurt met importtarieven, maar ook bijvoorbeeld als je bepaalde drug product of zo, als je dat vanuit als je een productieplant hebt in de UK en je wilt het in Europa of Amerika verkopen, hoe lang gaat het duren om dat over te krijgen?
Ja. Dus jullie zijn in staat geweest om dat verhaal inderdaad te verkopen, zou ik maar zeggen, aan AstraZeneca van blijf ons hier houden in Os. Dus wat heb je gedaan? Je noemde zelf al, je hebt chemici die oorspronkelijk in India zaten, heb je naar Nederland kunnen halen, bijvoorbeeld.
Ja, dat klopt. Dat was een van de eerste stappen. En dat was een groepje van 5, 6 chemici.
Want hoeveel mensen heb je hier nu in Os? In
110.
110. En dat zijn wat voor mensen met wat voor soort achtergrond?
1/3 zijn chemici. Echt als chemicus opgeleid.
Dat zijn dus echt mensen die de moleculen synthetiseren.
Die zullen zitten maken. Kleine chemische moleculen synthetiseren. En daar hebben we dus onder het aantal mensen met een PhD, dus met een wat hogere wetenschappelijke opleiding, hebben we verhoogd. En je moet, zo hebben we een roadmap gemaakt voor 5 jaar. Van hier willen we naartoe, hier zijn we en hier gaan we naartoe. De andere 1/3 zijn biologen. Er zijn ook weer veel mensen met een PhD. En eigenlijk iedereen heeft verder wel een HBO-opleiding. En we hebben dan ongeveer 40 medewerkers. Dat is het andere 1/3. Dat zijn mensen met die klinische studies uitvoeren.
Clinical operations.
Clinical operations.
Ja. Ja. En goed, je hebt dus die chemici. Je kon AstraZeneca van overtuigen dat het beter is om die chemici in Nederland te hebben dan in India. Waar we zo zeggen, nou, India lagere kosten. Maar dat was uiteindelijk niet overtuigend genoeg, begrijp ik.
Nou, dat ging stapsgewijs. En daarna was ook nog het moment tussendoor dat AstraZeneca, zoals veel bedrijven, die het begint altijd met wat is de hoogste medical need voor een bedrijf, in welk gebied ben je actief? En dat is oncologie. En binnen die oncologie zag je een hele sterke ontwikkeling van interesse in de bloedkankers. Je hebt vaste tumoren, zoals een longtumor of een prostaattumor of een ovarium, echt een orgaan. En tumor in de bloedcellen, in het beenmerg, de lymfeklieren. En aanvankelijk werd de oncologie uit de rest gehaald en daarna werd de hematologie apart gezet. En toen is besloten, en daar was ik verder niet bij betrokken natuurlijk, besloten om die hematologie, omdat als een soort biotechbedrijf, als een soort kleine start-up binnen dat grote AstraZeneca op te bouwen, is een hele senior VP, een expert uit die bloedkankers, een key opinion leader aangetrokken in Amerika. Waar ik ook, moet ik zeggen, eigenlijk in de loop der jaren een hele goede band mee heb gebouwd. En die heeft ook wel eens vertrouwen gegeven. En inmiddels hebben we wereldwijd 400 mensen. Artsen, allerlei niveaus.
In die hematologie-tak van AstraZeneca.
In die hematologie-tak. Ja. En daar zitten een aantal mensen zitten er in Cambridge in Engeland. Er zitten een aantal mensen in Waltham in Amerika, bij Boston. Er zit een groep in Barcelona nu. Mississauga in Canada. En we zijn, kijk, en dat zag ik wel met mijn achtergrond uit Big Pharma. Je kunt er niet als de enige manier voorwaarts is integreren en heel goed luisteren wat je shareholder wil. Dus wij zijn ingesprongen op hematologie. We zijn bepaalde dingen heb ik ook gestopt. Daar is geen toekomst. En zegt van, nou, onze focus is op het vinden van nieuwe drugtargets in de bloedkanker.
Nieuwe aangrijpingspunten om nieuwe geneesmiddelen voor te vinden. Ja.
En dat sloot heel goed aan bij de wens van die nieuwe biotech binnen AstraZeneca, wat inmiddels helemaal geïntegreerd is.
Ik kan me dus voorstellen dat je ook, dat kun je het verleden ook wel gezien bij Organon en bij MSD hier ook in Os, dat je continu bezig bent om jezelf te profileren bij je bazen. Om toch maar te laten zien hoe goed we zijn en wat de toegevoegde waarde is van je locatie hier. Nou, in dit geval dan in Os. Vergeet ons niet en schrijf ons vooral veel werk toe en mensen toe. Dat is wel een continue struggle, of niet?
Nou, laten zien dat je iets toevoegt. Hè? Dat is wel mijn levensles. Hè? Ja. Ik bedoel, ik ben er heel goed van bewust. Wat ik wel eens hoor van mensen zeggen, ja, jij probeert wel vooruit te kijken. Dat is ook zo. Hè? Je moet zorgen dat je niet achteraan loopt en dat je iets doet wat ze willen dat je doet. Omdat je dus als. Mijn grootste angst is dat je een CRO wordt. Dat
er gewoon een contract research organisatie.
Ja, dat je steeds een klein stukje werk krijgt en doe dat maar.
Ja.
Dat is niet wat we willen. Dus het is echt, nee, wij zeggen. En daar heb ik ook wel meegewerkt, ook met afspraken met AstraZeneca, hoe we het structureren, waar bepaalde commitments, waar ze zich hebben gecommitteerd aan dat wij innovatief werk doen. Maar er zijn hele harde afspraken over gemaakt. We zijn niet, geen CRO, innovatief.
Dus je eigen chemici, je eigen onderzoek kunt doen.
Ja.
Maar dat is wel gebonden aan bepaalde
heel
kaders, lijkt me.
Heel sterk gebonden. Er is niets wat wij alleen doen. Dus elk project in de research, maar ook in de kliniek, is een global team. Elk team is global. Dus mensen zitten heel veel 's avonds aan de telefoon, teams, meetings. Dus een researchproject, daar zitten ook mensen werken eraan in Amerika. Er wordt niet gedupliceerd. We gaan niet twee keer. Er was hier een translation groep en dat was in Amerika. Daar ben ik mee gestopt. Wat wij wel doen, we doen Je kan hier een projectleider hebben van een bepaald researchproject, maar die kan ook in Amerika zitten. En de teams zijn global. Dus met elkaar hebben we zo. Ik denk dat we.
En werkt dat goed? Dat is natuurlijk enorme tijdsverschillen, verschillende culturen. Ja. Dat gaat goed?
Ja, dat gaat goed. Waar aanvankelijk in mijn begin tijd wat minder goed ging. Dus toen hadden we 200 man in San Francisco werken. Ja, dat weet je, dat is 9 uur tijdverschil. Vooral wat wel eens moeilijk was om de groep mee te nemen. Hè? Want het is ook zichtbaar zijn en gecommitteerd zijn. En dan zat je weer die 's avonds laat in te bellen met een heleboel mensen in Amerika. En dan zat je met 1 of 2 personen hier. Dat werkte niet. Gelukkig is dat afgebouwd ook. En het is nu dus echt 6 uur verschil met Boston. En daar beginnen mensen, moet ik zeggen, heel vaak om 4 uur, 5 uur in de ochtend. Het is absurd, maar dat doen ze.
Ja, dat is ongelooflijk in Amerika. Hè? Hoe voelt men daarmee? Dat doen we in Nederland niet.
Nee. En het werk begint soms al in de auto. Dat ze dus gewoon heel veel calls, dat mensen op weg zijn naar het werk. Of een call hebben dat ze de kinderen naar de crash brengen.
Goed, het is je dus allemaal gelukt. Dus het is een tik groter geworden, hele Acerta hier. Je hebt ook allerlei apparaten erbij gekocht. Je vertelde dat je een hele een NMR bij hebt kunnen krijgen. Dus ja, de toekomst ziet er goed uit, denk ik, voor Acerta hier.
Ja, ik denk dat we. Kijk, inmiddels, wij waren in de loop der tijd wel gegroeid tot over de 100 mensen. En het werk liep goed. Maar we zaten wel in een oud gebouw, het Pivot Park. Dit gebouw waar we vandaag zitten. Dus een oud chemiegebouw.
Waar deze podcast opgenomen wordt. Ja,
een heel historisch gebouw. Hè. Daar komen zijn ook de contraceptives ontwikkeld. En eigenlijk alle belangrijke producten van Organon. Dus een rijke historie. Maar wij waren als klein bedrijf gigantisch gegroeid. En wij zaten verdeeld over 4 etages. Dus chemie op de 3e. Bioloog op de begane grond. Er zaten mensen in de kelder. Er zaten een paar medewerkers in een ander gebouw. Nou, dan heb je weer de business case. En dat was natuurlijk een hele mooie business case. Van wij moeten die groepen bij elkaar brengen. Je wilt de chemicus naast de bioloog hebben. En daar hebben we een business case voor ingediend bij AstraZeneca. En dat is gehonoreerd. En dat kwam heel goed samen met Pivot Park, die ambitie had om nieuwbouw neer te zetten. En wij zijn begin vorig jaar eigenlijk naar het Marie Curie gebouw overgegaan.
Dat is de naam van dat nieuwe gebouw.
Ja, en waar we de grootste tenants zijn. En waar de chemie op de 6e etage zit, de biologie op de 4e, kantoren op de 5e, kantoren op de 4e. En daar hebben we eigenlijk hele mooie laboratoria kunnen inrichten. Ja. Maar dat is weer het voordeel van AstraZeneca, waar we natuurlijk de middelen hadden. En ook de ontwikkelaars om die labs te designen. Maar we konden ook nieuwe apparatuur kopen, waaronder een NMR.
Mooi. Ja, ik ben er onlangs geweest. Een prachtig, prachtig nieuw gebouw. Fantastische faciliteiten. Dat ziet er ontzettend fraai uit. Ja, even in zijn algemeenheid. Hè. Dus al die dingen die je gedaan hebt. Al die verschillende zaken. Dat zal ongetwijfeld ook geleid hebben tot een visie die je ontwikkeld hebt over de farmaceutische industrie in zijn algemeenheid. Je hebt natuurlijk zoveel kanten gezien. Kan jij zeggen, in zijn algemene, wat je vindt dat er goed gaat in de farmaceutische industrie en wat er eigenlijk niet goed gaat? Laten we dat laatste beginnen. Wat zouden we eigenlijk veel beter moeten doen, met name in dat R&D-stuk?
Ik denk wat er ingewikkeld wordt, wordt natuurlijk ook steeds meer de enerzijds heb je heel veel middelen nodig om een medicijn naar de markt te kunnen brengen. En er is veel druk op de patent, het leven van patenten die je hebt. Dus alles is gericht op snelheid. Dus snelheid is nog steeds een dingetje. Je ziet ook dat het heel belangrijk is om die groepen samen te laten werken, hoe je dat allemaal doet. En wat steeds meer belangrijk wordt, is dat je ziet dat ze zijn heel goed ingericht, de Big Pharma, om medicijnen te ontwikkelen. Maar de innovatie komt heel vaak van buiten. He, dat zie je dit middel ook.
Er zijn steeds meer bedrijven die eigenlijk hun interne R&D niet meer doen. Hè? Het zijn allemaal van buiten gekeken wordt naar researchgroepen en dat dan opkopen. Dat is een interessanter businessmodel dan het allemaal zelf te doen.
Het wordt te moeilijk. Hè? En ik denk dat het in de auto-industrie niet anders is. Hè? Maar je kunt goed zijn auto's, maar dan moet je ook nog een accu maken. En die moet verbeterd worden. En
dat doen de bedrijven toch wel? Er wordt ook ontzettend veel naar buiten gekeken.
Ja. Maar dat blijven wel de challenges. Je ziet wel van dat er bedrijven vaak heel erg afhankelijk zijn voor hun hele financiële, hun hele market cap, hè, dus de waarde van het bedrijf, dat ze afhankelijk zijn van één of twee hele grote producten. En de moeilijk is van hoe zorg ik dat ik een gebalanceerde portefeuille heb.
Op het moment dat je patent verloopt, dat je dan iets nieuws hebt wat je dan snel naar de markt kunt brengen. Dat kan vervangen. Ja. Dat is het portfolio management.
Is portfolio management. Kijk, als ik kijk naar die hematologieën, we beginnen eigenlijk voor niks. We hebben een soort plaatjes gemaakt, een soort strategische plannen waar je zegt van nou. Het anker is de entry voor AstraZeneca in de hematologie. Daarna moet je een pijplijn opbouwen die vrij klein was van producten in fase 1, 2 en 3. Daar is heel veel. Er zijn bedrijfjes overgenomen. Niet door Acerta, maar door AstraZeneca. Uit China, uit Amerika, Europa. Dan heb je ook een vroege pijplijn nodig. Daar zijn wij en er zijn collega's
vroeger
in Amerika.
Dus voor de kliniek, zegt preklinisch werk?
Preklinisch werk. Zodat in de loop der tijd dat je vanuit die researchfase, die preklinische fase, ook die kliniek kan vullen. En dat er vanuit die kliniek ook weer dingen op de markt komen.
Nee, dan moet je ook nog rekening houden met het afvalpercentage. Wat natuurlijk.
Ja. Dat zie je natuurlijk ook van. Er is heel veel commitment van de board van AstraZeneca en de CEO. Van we geloven in hematologie. Ga het maar eens opbouwen. Je kunt overnames doen. Je kunt een portefeuille bouwen. Maar een halfjaartje later begint de klok te tikken. Van, hey, jullie zouden dan en dan gestart zijn. Maar wanneer komt die eerste patiënt? Wanneer is die eerste recruitment? En wanneer is de registratie? Dus ik zie wel, het blijft een heel hectisch veld. Met hoge risico's, goede beloningen, maar veel druk.
Ja. Dus je zegt in wezen van datgene wat echt voor de continuïteit van het bedrijf echt belangrijk is en waar onvoldoende aandacht voor is voor dat portfolio management. Zorgen dat je de pijplijn goed opgevuld kan worden.
Opgevuld kan worden en je ziet, niets is permanent. Hè. Traditioneel zag je dat er heel veel. De meeste medicijnen die we hebben, dat zijn small molecules, kleine chemische compounds. Vandaag de dag is het toverwoord biologicals. Antibodytherapieën, celtherapieën, CAR-T-therapieën. Waarbij mensen kijken naar de ontwikkelingstijden, de tijd dat het kost om ze te ontwikkelen, tot de markt te brengen, hè, wat korter is. Maar ik ben ervan overtuigd, het is weer een piek. Dat is een beurspiek. Het lijkt veel, de eerste dingen zijn heel succesvol geweest. Het laag hangt wat vooruit, maar daarna droogt dat ook op.
Small molecules komen terug?
Oh, die komen terug, maar dat begint nu al te komen. Maar mensen zeiden van, er is geen enkele therapie, dat is het complexe met kanker. Het is heel heterogeen. Het verandert. De meeste patiënten hebben baat bij een combinatietherapie. Of medicijn A. Daarna medicijn B. En als bedrijf wil je heel graag dat je dat pakketje klaar hebt. En dat is ook een challenge. Je wilt geen één product hebben, maar je wilt iets. Je wilt een behandelingsregime aanbieden.
Een van de problemen natuurlijk in R&D is dat de succespercentages laag zijn. Daar hebben we het al even over gehad. Ja. Zie jij mogelijkheden hoe je dat zou kunnen vergroten? De rol van de artificial intelligence bijvoorbeeld in het hele discovery proces. Ik weet niet of AstraZeneca dat soort dingen ook doet.
Ja.
Dus zie je dat als een mogelijke methode om die succespercentages te verhogen?
Ik denk dat dat zeker gaat bijdragen. Ik denk niet dat het de oplossing is. Het is allemaal heel pril. Hè. Binnen AstraZeneca wordt er heel veel in geïnvesteerd. Heel veel aan gewerkt. Zelfs binnen de chemie. Hè. Waar je traditionele chemicus hebt. Die allerlei synthetische structuren. Chemische structuren ontwikkelt. Die door de biologen getest worden op hun werking. Waar de chemicus samen met biologen bedenkt. Vandaag de dag worden structuren ook ontwikkeld. En we zijn in de beginfase hè, met AI. En het is wel grappig dat je. Ik zag recent ook een presentatie waar een projectteam een aantal chemische synthese routes presenteerde. Van dit, hier, we denken dat dit een oplossing is, of dit en dit. En de vijfde of de zesde stond eronder, gevonden met AI. De chemici zeggen dan van ja. Als ik dan vraag, is het echt anders? Nee, het komt wel uit die koker voort, hè? Maar ze hadden niets hadden verdacht. Dus dat gaat bijna. Er wordt heel erg wordt erop ingezet, ook met klinische ontwikkeling. Patiëntstratificatie, patiëntendossiers. Dus dan gaat het helpen met ontwikkeltijden verkorten. Dus heel manueel, hè? Al die data van al die ziekenhuizen, van al die patiënten verzamelen. Goed archiveren, fouten eruit halen, dubbelcheck.
Dus daar ligt zeker nog een toekomstige rol, denk ik.
Absoluut, absoluut.
Ja. Goed, je bent nu met pensioen. Heb je nog wat, hoe ga je de enorme hoeveelheid tijd die je nu krijgt, hoe ga je dat allemaal vullen?
Nou, het is nog pril eigenlijk. Ik heb ook nog wat afspraken met AZ, dat ik nog even met een beetje verbonden blijf.
AstraZeneca.
AstraZeneca verbonden blijf om te zorgen dat een aantal dingen goed overgedragen worden en goed lopen. Voor mij is eigenlijk het belangrijkste nu even, ik wil gewoon een lege agenda. Ik wil niet 2 of 3 dagen weer blijven doorgaan, want ik weet dat ik dan ook die 4e dag weer ga werken. Die 5e dag ben ik ook weer bezig. Wat ga ik doen? Begin gaan we een paar keer op vakantie. We hebben daar wat plannen. Het was heel apart. We gaan binnenkort naar Istanbul met mijn 3 dochters en mijn echtgenoten. Met hun vriendjes. En voor het eerst hebben we gewoon, mijn echtgenoot en ik hebben geen return ticket. Dus zeggen, waarom moeten we, we hoeven niet te plannen. Dat zal ook wennen zijn. Ik denk dat er
dat
wat
lijkt me helemaal niks.
Misschien ook niet, maar het is iets wat we nooit gedaan hebben. Denk ik, ja, dat moet kunnen.
Het ultieme gevoel van vrijheid. Hè? Van, ja, we gaan gewoon heen, we zien wel wanneer we terugkomen.
Ja, we zullen ook wat meer tijd. We hebben een woning in Spanje, dat we daar wat, waar ik amper geweest ben. Waar we een keer wat naartoe willen. En er zijn ook al wat mensen die gevraagd hebben of ik met wat zaakjes kan helpen. En dat als ik terug ben. En daar moet ik ook eens even goed naar kijken.
Ja, dus je zal het zeker niet rustig. Je zal zeker bezig blijven dus.
Dat denk ik wel.
Helemaal goed. Nou, Dico, hartstikke goed. Bedankt voor het gesprek. Ik hoop dat je echt gaat genieten van je pensioen. U bedankt voor het luisteren. Als u trouwens suggesties hebt voor gasten in deze podcast of feedback wilt geven op een podcast, dan kan dat. Op de podcastplatforms en op onze website staan de contactgegevens. Voor nu bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Dag.
Dit was Leaders in Life Sciences. Vond je iets van deze aflevering? We horen graag jouw feedback. Wat houdt jou bijvoorbeeld bezig? Of over wie zou jij meer willen horen? Laat het weten via een Apple of Google review. Of stuur een berichtje via social media. Of natuurlijk gewoon per mail. Onze waardering is groot. Tot slot nog dank aan onze partners. Dat zijn Pivot Park, Johnson & Johnson Innovative Medicine en Pedersen & Partners Executive Search.